Goedemiddag. Welkom op deze tweede keer van de Abhidhamma lezingen. En ik ga herhalen wat we vorige keer gedaan hebben. Zeker handig voor degenen die vandaag voor het eerst er zijn. Maar ook voor de anderen. Wat hebben de anderen die al reeds geweest zijn bijvoorbeeld onthouden van de Abhidhamma? Kunt u iets noemen?
Ja.
89 bewustzijnstoestanden.
Waarvan 46...
45 voor het dagelijkse leven. Ja. Er komt nog iemand.
Bewustzijn is een opeenvolging van chetas.
Ja, het bewustzijn is een opeenvolging van bewustzijnsflitsjes. En zo'n bewustzijnflitsje, dat bestaat uit een inhoud. En dat is wat we zien, dat is de film van ons leven. Goedemiddag. En wat is er naast de film van ons leven? De meeste films die u in de bioscoop of televisie bekijkt, die hebben dat ook.
Ondertiteling.
Nou, dat ook. Dus inderdaad, een ondertiteling, een interpretatie. Maar wat er nog meer is, dat is een sfeermaker, geluid. En bij een film, dan zie je nog niks gebeuren, maar dan doen ze alvast een eng muziekje. En dan weet je, oh, er gaat iets engs gebeuren. Nou, dat muziekje, dat is de sfeermaker. En dat is het type of de toestand van het bewustzijnsflitsje. Dus we hebben flitsjes met inhoud. En we hebben geluid erbij, bij wijze van spreken, het is geen echt geluid, maar dat zijn onze emoties en onze bewustzijnstoestanden. En daar gaat het om, om die sfeermaker. Zo sterk gaat het er zelfs om dat de inhouden weggelaten worden. Daar abstraheren we van, voor een groot gedeelte. Nou, dat is wat we moesten onthouden van vorige keer. En ik heb het nog een keer op een slide gezet. Oh, dit gaan we vandaag krijgen, dus die samenvatting, 3 slides. Dan komen we vandaag toe aan het sensuele vlak. En dan het cognitief-emotionele proces. En dan het sublieme vlak. Nou, sensueel subliem klinkt allemaal prachtig. En volgende keer uiteindelijk naar het speciale vlak, of het bovenwereldse vlak. Maar omdat dat in het Nederlands met een B begon, koos ik voor speciaal. Maar dat is volgende week pas. Dat gaat dan over de verlichting. Dit is de herhaling. Bewustzijn is discreet. En dat had u goed onthouden. Dat zijn die flitsjes die steeds aan en uit gaan. En die langs ons komen. En dat gaat zo snel dat we dat zien als een, zeg maar, een 8 mm film. De meeste van u weten nog dat je vroeger een film op een spoel moest doen. Allemaal fotootjes. En die fotootjes die hebben een inhoud. Ja, en op de moderne 8 mm film, ja, die dus nu alweer ouderwets was, hadden ze opzij een spoor voor het geluid. En dat geluid is heel belangrijk, want dat is de sfeermaker. En die cheta's die gaan over, voornamelijk over de sfeermaker, de bewustzijnstoestand. Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk de bewustzijnstoestand waar u nu zit, hoe belangrijk die is voor wat er verder gaat gebeuren. En we kunnen hier gekomen zijn met wat haast. Nou, dan zijn we nog een beetje haastig en dat bepaalt ons nu. We kunnen hierheen gekomen zijn met tevredenheid. Dat bepaalt ons nu. We kunnen hierheen gekomen zijn met ontevredenheid. Dat bepaalt ons nu. Ja, dat verandert dan wel weer. Maar die sfeermaker, de film, het geluid van de film is zo erg belangrijk. En waar bestaat dat geluid dan uit, of die sfeermaker? Nou, dat is axioma 2, een cocktail van chetasika's. Die komen allemaal tegelijkertijd nu. En je kunt dat vergelijken met een akkoord. Een akkoord, dat speel je nu op dezelfde tijd. En er zitten verschillende intervallen in. En die bepaalt de sfeer van dat akkoord. Ik zal dat nog één keer spelen, niet meer de sequentie. Nog een keertje. En dit akkoord, dominant-team akkoord, daar zit een bepaalde spanning in. En afhankelijk van die spanning is wat er gaat gebeuren verder. Nou, en dan gaat die film lopen met zijn inhouden die we dus weg hebben gelaten. En zijn sfeermaker die we niet weg hebben gelaten. En die gaat lopen door de tijd heen. Nou, die onderdelen van de sfeermaker zijn erg belangrijk. Dat zijn de chetasika's, daar gaat het eigenlijk om. En er zijn heilzame, die zijn blauw. Er zijn zwarte, die zijn variabel. En er zijn onheilzame. En die variabelen, zoals concentratie, die kun je inzetten voor het heilzame. Maar je kunt hem ook inzetten voor het onheilzame. Dus concentratie op zichzelf is niet heilzaam. Je kunt het heilzaam gebruiken. En onheilzaam en ook op een neutrale manier gebruiken. Ja, en hier staat, ze zijn ondergewaardeerd. Nou, dan zijn er 89 bewustzijnstypes. En voor het dagelijkse leven zijn er... Ja, iemand die na vorige les zei, ja, je zei dat er 45 waren en er zijn er 54. Nou, dat zullen we oplossen. Er zijn 9, die zijn alleen maar voor totaal verlichte personen. Die tel ik even niet mee, want dat is niet het dagelijkse leven. Dus dat is het verschil. Subliem zijn er 27 en dan nog speciaal 8. Dat krijgen we allemaal te zien vandaag. Wat nou heel aardig is van de chetasika's, dus dat zijn de sfeermakers, dat ze in groepjes gescheiden zijn. En mooi, dat is ook ongeveer heilzaam en is onheilzaam. Die kunnen nooit tegelijkertijd plaatsvinden. Dus als je erin slaagt om een van die mooie chetasika's te hebben op dit moment, bijvoorbeeld mindfulness, daar heb je al die anderen heb je geen last van. Daarom wordt wel gezegd, één moment van mindfulness is één moment van verlichting. Op dat moment is er niks meer te doen. Vervelend is dat het volgende moment, die dan weer weg kan gaan, en dan zitten we weer met onrusteloosheid of lust en haat. Maar dat ene moment zijn we er vrij van. Het enige wat we hoeven te doen, is te zorgen dat dat ene moment vaker gebeurt. Dat is alles. En dan gaan we vooral deze gebruiken in de meditatie om dat vaker te laten gebeuren. Met name concentratie en nog sterkere concentratie. Want dan kunnen we ons vasthouden aan die mindfulness. Dat is maar een hulpmiddel. Maar dan komen we in de goede richting alvast. Nou, een klein foutje heb ik gemaakt vorige keer. Dat die mooie chetasika's maken niet altijd de cheta heilzaam. En was een uitzondering voor arahats, totaal verlichte personen. Daar spreek je niet meer over heilzaam, dat heb ik wel gezegd. Omdat die geen werk meer te doen hebben. Die hoeven zich niet meer verder te zuiveren. Klaar. Maar er is ook een resultantenbewustzijn met mooie chetasika's erin. En dat heeft geen karmisch effect. En nu ga ik even verder dan vorige keer. Het is een bekende uitspraak. Zowel in hindoeïsme, boeddhisme, christendom, de meeste religies zijn het hiermee eens. Als je goed handelt, dan veroorzaak je goede resultaten. En als je slecht handelt, dan veroorzaak je slechte resultaten. Dus handel daarom goed. Nou, we zullen later zien dat het boeddhisme dit essentieel verandert. Het is er wel mee eens, maar het maakt toch een verandering hierin. Maar even twee woorden die belangrijk zijn. Het handelen, dat is karma, actie. En resultaten, dat is de resultante vipaka. Dus wat er gebeurt. De meeste mensen, en ik zelf ook, in het Nederlands en het Engels hebben een slordig taalgebruik. Als mij iets overkomt wat niet zo prettig is, dan wordt er gezegd, oh, dat is slecht karma. En dan, bijvoorbeeld je stoot je hoofd, omdat je niet zo opletten, slecht karma. Dat klopt misschien, maar het stoten van je hoofd is niet het karma, dat is het resultante van de karma. Dus we moeten goed onderscheiden. De actie zelf was de actie. Ja, ik ben gisteren laat naar bed gegaan. Ik moest die lezing nog voorbereiden. Bepaald karma. En dan stoot ik 's morgens mijn hoofd. Het is allemaal niet gebeurd hoor. Maar ik had hem al eergisteren voorbereid. En ik heb me ook niet gestoten. Maar je kunt je dat voorstellen. Vipaka is het stoten van je hoofd. Terwijl dat toch vaak als karma gezien wordt. Ja, karma was eerder gedaan. Dus daar moeten we ietsje netter mee zijn in het taalgebruik. Ja, en we zullen die uitspraak in een totaal ander licht zien. Nou, dan gaan we nu echt beginnen.
Mag ik nog even vragen?
Ja.
Want je zei vorige keer van de heilzame en de mooie, of de onheilzame en de mooie kunnen niet samenvallen.
Ja.
Maar als je, dus zeg maar, die cetacica's, bijvoorbeeld het verlangen, daar zit ook weer een verdieping nog in, van die kan komen met een aangenaam gevoel en een onaangenaam gevoel.
Ja.
En vergezeld van, dus niet met een onjuist inzicht, maar zit daarin al niet ook een stuk mindfulness verkoppeld?
Nou. Oh, ik dacht dat je wou vragen, zit daar niet al heilzaam of onheilzaam
ja,
in?
Ja, nou ja,
dat is iets anders.
Zeggen, maar...
Nou, maar aangenaam of onaangenaam heeft niks met heilzaam te maken. Hè, dat heb ik ook al een keer gezegd, ik dacht ook hier. De grote fout in het leven, die ik ook vaak maak, is te denken dat aangenaam heilzaam is. Maar dat is de fout van de hedonisten, die we allemaal zijn. Nee, aangenaam is niet heilzaam. De Calvinisten, en dat zijn we ook allemaal, die denken dat onaangenaam heilzaam is. He, dat loutert je ziel als je onaangename dingen doet. Nee, maar het is zo, hier is het aangename en hier is het heilzame en die twee overlappen elkaar. Dus daarom stoort dat niet.
Nee, maar het is vergezeld van een aangenaam gevoel.
Ja, en dat kan van. Dus heilzaam kan met aangenaam of met onaangenaam gepaard gaan.
Ja, maar het kan ook dus nog. Zijn dus niet
vergezeld
van een onjuist inzicht.
Nee, dat was met kennis was dat. En met jnana. Maar dat komen we allemaal straks. Want die hebben we nog niet echt behandeld. Nou, hier ziet u alle 89. Ik zal hem even wat uitvergroten. En dat is niet om dit meteen te snappen, maar gewoon als... Als een abstract schilderij kijken we daarnaar. Maar wat we ons wel kunnen herinneren, dat er drie vlakken zijn. Het bovenste vlak, dus dat zijn die vier vakjes daar. Dat is het sensuele vlak. Zoals ik vorige week zei, dat klinkt goed. Tweede vlak, daaronder, dat is het sublieme vlak. Wauw, klinkt beter. En daaronder hebben we het supramundane vlak of het speciale vlak van de verlichting. Klinkt, ja, als je iets van boeddhisme hebt gelezen, klinkt misschien nog beter, maar het is eigenlijk minder spectaculair in zekere zin dan het sublieme vlak. Maar dan komen we pas volgende week aan. Dus hier kijken we nog niet naar. Naar die licht blauwe, dus de turquoise, kijken we ook niet naar, dat ze bewustzijn voor de arahat. En dat zijn net die negen die van 45, 54 maken. Voor degene die van rekenen houden. We gaan ons nu bezighouden met het bovenste vlak. En er zitten 45 chetas in. Nou, dan hebben we hier de onheilzame. En ik heb nu een iets andere kleurcode. De rode die zijn gebaseerd op lust. Er hangt ook een elletje aan, de el van lust, in Pali loba. Dan zijn er twee paarse die zijn gebaseerd op haat. De D van dosa in Pali en dan de derde, de AM, bruin gekleurd, dat is moha. En dat betekent onwetendheid, begoocheling. Iemand vroeg na vorige keer, die woorden lust of begeert en haat, die zijn zo vaag, kunnen we die niet beter beschrijven? Ja, er is zeker werk te doen en om die begrippen allemaal nader te omschrijven, maar lust of begeert wordt gezien als iets willen hebben wat er niet is. En dat kun je een klein beetje hebben of heel erg. Afkeer is iets niet willen hebben wat er wel is. Zo eenvoudig is het. En dat kun je een beetje doen of je kunt het heel erg niet willen. Dus iets willen hebben dat er niet is, of iets niet willen hebben dat er is. Dus dat wat verandert, het woordje niet, komt op een andere plaats. Maar dan zie je al aan dat begeert en afkeer twee kanten van hetzelfde dubbeltje zijn. Want je wil verandering. Ja, die kant op of die kant, maar het maakt eigenlijk niet uit. Maar er kan geweld komen als dat een sterke chetasika is. Nou, dan komen hier de heilzame. En dan zit inderdaad zit daar mindfulness in. Dan krijgen we hier een boel resultantes. En die komen in twee blokjes, dat zullen we zo nog wel zien. En er zijn er nog twee functionele die zijn technisch van aard. De D5 en de DN. Laat ik alvast even verklappen wat de D5 is. Kent u iedere dag, er komt er iets tot ons. Er gebeurt iets om ons heen, dan wordt aan de deur geklopt. En de D5, dat slaat op onze vijf lichamelijke zintuigen. Zien, horen, proeven, ruiken, voelen. En als er dan iets tot ons komt, dan klopt die aan. Zeg, hé, er is iets voor de zintuigen. En dan wordt het verder geprocedeerd. Geprocesseerd, hoe zeg je dat?
Verwerkt.
Verwerkt, dank u. Ja. En de DN, dan klopt die niet bij de vijf lichamelijke zintuigen, maar dan klopt die aan bij de nama, bij de geest. En dan de Eiffeltoren, daar hebben we vorige keer ook al aan gedacht. Ja, die klopt even en dan zien we weer het beeld van de Eiffeltoren. Dus je komt daar binnen. Nou, dat zijn die twee technische. En dat gebeurt natuurlijk ergens in onze geest, dat dingen van buiten naar binnen komen. Of van binnen naar binnen komen, want die Eiffeltoren, die halen we op uit ons geheugen. Nou, dan weet u die vast. Oh ja, even kleiner. Nou, en dit is voor als u het naleest, want ik heb deze lezing ook al op de website gezet. Er zijn allemaal toelichting. Maar ik ga nu dat vlak stuk voor stuk behandelen en beginnen met het vlak van dagelijks leven onder de loep te nemen. Hier ziet u het nog wat groter. Nou, al deze cheta's die bevatten altijd de zeven universele variabele chetasika's die er altijd zijn. Dat wil zeggen dat je contact hebt met je zintuigen, dat er een zekere concentratie is, dat er een zekere interpretatie is. Bijvoorbeeld een onmiddellijke interpretatie is dat iets is eetbaar of iets niet eetbaar. Dat wordt gezien als een eigenschap van de objecten. Eigenlijk zit daar een beetje denken bij, zou je zeggen. Want je moet toch even nadenken, kan ik dat eten of niet? Nee, we zijn zo geëvolueerd dat als we om ons heen kijken, zien we meteen wat eetbaar is als ontwikkeld dier. En zo is het ook met seksualiteit. We zien meteen of iemand vrouw of man is. Want dat is zo belangrijk in onze evolutie, dat dat een onmiddellijkheid is geworden. En dat is primitieve cognitie. Dan zijn er nog andere dingen waar we langer over na moeten denken. U heeft bijvoorbeeld lang haar. En ik kom uit de jaren 60. En ik zag wel eens mensen met lang haar in de jaren 60. En dacht, oh, dat is een vrouw. Maar toen klopte het toch niet. Ja, dat duurt dan even ietsje langer. Dus ik werd gefopt door mijn primitieve cognitie. En dan had je extra cheta's nodig om dan uit te maken, ja, nee, het is toch de verkeerde. Voor mijn voorkeur dan. dat moet je er even bij zeggen. Daar is dus tijd voor nodig. Maar onze mindfulness, die speelt zich niet af in de tijd, die speelt zich af in het hier en nu. Ja, dat kent u allemaal, de definitie van Kabat-Zinn, maar ook de definitie van iedere meditatieleraar. Mindful ben je op het hier en het nu. En dat wil zeggen, in die film van die cheta's ga je niet vooruit kijken of achteruit kijken. Je kijkt wat er nu is. Je kijkt dus eigenlijk naar alle cheta's. En hoogstens een beetje naar de vorige, want die gloeit nog een beetje na. En daar, op die manier kun je verbetering aanbrengen. Je kunt wel denken, nou, ik heb nu zin in een hele mooie chetasika, een hele mooie cheta. Maar dat is alleen maar een gedachte, dat is niet de werkelijkheid. Dat is een gedachte die zich afspeelt door de tijd. Maar de werkelijkheid is wat je hier en nu voelt. En dat is te verbeteren. Dus we gaan niet in de concepten zitten. Denken is heel mooi, daar kun je goede dingen mee doen, maar voor de meditatie is het iets minder nuttig. Soms is het toch nuttig, maar veel minder vaak. Nou, dan die gekleurde rood, paars en bruin, die bevat altijd de vier onheilzame chetasika's, de vier universele onheilzame chetasika's, moet ik zeggen. En de K, de groene, daarom zijn ze ook in een ander vakje, die bevat altijd de 19 mooie chetasika's, waaronder mindfulness. Ja, waaronder mindfulness, en daarom oefenen we mindfulness, want dan hebben we meteen mooi bewustzijn. Daarom willen we dat herhalen. En op een retraite wil de leraar dat je dat continu hebt, die mindfulness. Want er zijn er even die rode en paarse en bruine bolletjes, die zijn er dan niet. Nou, nu het vergrootglas hierop. En ik kan u alvast waarschuwen. Het is aardig om dit te weten, maar dit is niet de hoofdmoot. Het is niet al te interessant. Het interessante komt als we straks naar de film gaan kijken. Maar laten we toch even kijken. Bij die rode, die staan kleine lettertjes onder. De L is steeds van loba, die is er de hele tijd. Lust, verlangen. Maar daaronder staan lettertjes S, D en T. En de S staat voor plezier, mentaal plezier. En dat is er soms en dat is er soms niet. Dus dit laat al zien dat je plezier kunt hebben terwijl je slechte dingen doet. Nou, dat wisten we al. Maar het is toch goed dat het hier ook nog even weergegeven is. En er staat ook dat je soms geen plezier hebt. Namelijk in nummertje 5, 6, 7 en 8. Er zit geen plezier bij. Doe je ook nog slechte dingen. Dan kun je de juiste visie hebben. Of niet. Het voorbeeld wat in het boek staat is. Jongens op de middelbare school, die gaan naar een winkel, die gaan snoepjes stelen. Sommige van de jongens die weten dat dat slecht is. Andere jongens die weten niet dat dat slecht is, die weten alleen dat het stoer is. En als je niet weet dat het slecht is om dingen te stelen, dan heb je de onjuiste visie. Nou, je kunt iets doen op grond van onjuiste visie, dat je het gewoon niet weet en dan pak je die snoepjes. Of je kunt ze toch pakken, ook al weet je dat het niet mag, maar je hebt zoveel begeerd en doe je het lekker toch. Oké? Nou, dat is een verschil. Dat je kunt hebben, in sommige zitten terwijl anderen niet. Wat ik niet goed begrijp, als je geen onjuiste visie hebt, dan heb je hoogmoed erbij. Dat begrijp ik niet goed, maar dat staat in de boekjes. Dan kun je er slaperigheid bij hebben en stijfheid. Dus die T. En dan ben je niet zo snel van geest. En dat betekent dat je aangezet moet worden door andere jongens om snoepjes te gaan stelen. Jij uit jezelf gaat niet zo gauw snoepjes stelen. Maar als die ander zegt, kijk, niemand zit er, pak ze maar. Nou, dat is ertoe aanzet. Een mooi Engels woord, prompted. Ik weet iemand een andere vertaling van prompted?
Promoten.
Yes. Ja, ik zeg maar ertoe aangezet.
Ja, overgehaald.
Overgehaald, ja. En als die slaperigheid er niet in is, dan ben je unprompted. En ik heb eigenlijk behoefte aan een nieuwe Chetasika op eigen initiatief. Spontaan. Nou, we mochten er nieuwe Chetasika's bij verzinnen, want het Abhidhamma is nog niet af, had ik verleden week al gezegd, benadrukt.
Maar als je het dan hebt over die onjuiste visie, dit met stelen is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld.
Nou, voor jou, maar voor sommige jongetjes niet. Nee, dus jij hebt de juiste visie.
Ja, maar goed, ik kan me dus ook voorstellen dat er voorbeelden zijn, ik weet ze zo niet te bedenken, maar wat minder...
Ja, er zijn inderdaad sommige handelingen, daarvan is niet duidelijk of ze heilzaam zijn of onheilzaam zijn, maar de definitie is als ze op een gegeven moment tot leed leiden, dan is het onheilzaam. En dan kun je pas achteraf zeggen of het onheilzaam is geweest.
En welke situatie daar dan was ook.
Ja. Misschien...
Gaat het dan onheilzaam voor jezelf of onheilzaam voor de ander?
Allebei. Okay. Ja. Nou, dan de afkeer. Daar zitten de vier universeel onheilzame chetasika's bij, maar ook altijd jaloezie, gierigheid en wroeging. En dan kan er nog een teetje bij zijn, tina, slaperigheid en stijfheid. Dan ben je duf en dan moet je aangezet worden tot... bijvoorbeeld tot vechten. Hè. Dus, dit zijn de boze, de afkeer, cheta's, die zetten aan tot vechten. En dat kun je uit jezelf doen, of je kunt het doen doordat je aangezet wordt. En dat is het enige verschil tussen die twee met dosa. Zoals ik al zei, er zijn er maar twee die haat, afkeer in zich hebben. 2 op de 89. Dat is goed nieuws. Slechte nieuws is dat die twee zo ontzettend vaak voorkomen in de wereld. Ook bij onszelf. Tenzij u Anagami bent, dat is de derde verlichte, die heeft geen dosa meer. Of Arahat, de vierde verlichte, heeft het ook niet meer. Dat moet je niet zeggen. Want als je dat zegt, dan duurt het nog langer. Ja. Dat zeggen we hier op de faculteit ook, als iemand afstudeert en als hij zegt, ja, ik zal toch wel geen promovendus kunnen worden, geen AJO kunnen worden. Nou, als je dat zegt, dan word je het niet. En je moet zeggen, ik zou het heel graag worden. En dan is er meer kans dat je het wordt. En dat mag ook, dat is verlangen, dat is chanda, dat is geen onheilzame loba, maar dat is een heilzaam verlangen om arahat te worden. En zonder dat verlangen, word je ook niet een arahat.
Ik zeg daar meer om.
Daar praten we nog over. Nou, wat is het verschil bij de twee gebaseerd op moha, op onwetendheid? De ene heeft meer twijfel, ja, die heeft de chetasika twijfel erbij, de andere niet. En die heeft de rusteloosheid, die komt dan wat sterker naar voren. Maar die heeft wel de wens. Ja, als je een wens hebt, maar die... Is het nog niet vervuld, ja, dan kun je rusteloos worden. Dus dat is jouw ongeduld. Kijk, het is allemaal prachtig. Het staat allemaal in de boekjes. Dat zei ik verleden week ook, toen was jij er niet bij, Harry. Die twijfel, die kennen we allemaal uit de meditatie. dan heeft Pali vergeten, maar daar is er in een van de Chaitanya's de twijfel. Nou, geweldig. Staat op het briefje. Trouwens, als de volgende keer dat u gaat mediteren, moet u niet de lijst erbij halen en van oh jee, even kijken welke ik nog had. Nee, je moet gewoon goed kijken naar hoe het gaat en dan kun je achteraf kun je dat dan opzoeken. Maar als je aan het mediteren bent, ben je aan het mediteren. Dan moet je zelfs hier niet aan denken, dan moet je alleen maar observeren. En dan onthoud je het wel. Als je mindful bent in je meditatie, onthoud je wat er gebeurd is en dan kun je het later opzoeken. Dus niet de twee door elkaar doen. Ah, gelukkig. We gaan nu naar de heilzame. Die K van Kusala, dat is heilzaam. Er zitten de 19 heilzame Chaitasika's in. Laat ik de twee belangrijkste daarvan noemen. Dus mindfulness, opmerkzaamheid. Dat is aloba, dat is anti-lust. Dat betekent eigenlijk dat je geduldig bent. Dat je alles wat je eventueel zou willen pakken, ja, dat hoeft niet. Er zit ook gelijkmoedigheid bij. Er zit ook anti-afkeer bij. En dat wordt dan, als je dat cultiveert, wordt dat vrijgevigheid. En de aloba, dat wordt vriendelijkheid. Nee, adosa wordt vriendelijkheid ook. Dus liefdevolle vriendelijkheid zit in die 19 universele heilzame chaitasika's. Maar, dat zei ik vorige keer al, een chaitasika kan zo klein zijn en kan groeien. En daarom is het de moeite waard om bijvoorbeeld je vriendelijkheid te doen groeien. En dat kan. Dat is dus ook een van de oefeningen. Nou, en dan zijn er weer 8 heilzame chaitas. En die hangen er weer vanaf of er vreugde bij is, mentale vreugde, of niet. En als het er niet bij is, dan heb je een neutraal gevoel. Of er kennis bij is, DN. En kun je ook wijsheid noemen, die zit er dan bij. En of je een eigen initiatief hebt of niet. Persoonlijk vind ik dit een beetje tegenvallen. Van ja, zijn dit nou de. Want dit zijn de enige 8 heilzame karma-dingen. Maar het verhaal wordt veel interessanter zometeen. En dit valt een klein beetje tegen, vind ik. Maar laten we het toch goed onthouden. Dan komen we nu aan de resultante cheta's, nog steeds op het sensuele vlak. En we gaan niet dat bovenste rijtje doen, maar beginnen even met die VC, VS, VG, VJ, VK. En er kan nog een kaartje, een klein kaartje bovenhangen of een klein aartje bovenhangen. Dat zijn de 5 zintuigen. C staat voor het oog, S voor het oor, allemaal in Pali, daarom heb ik ze zo gedaan. Maar dat zijn gewoon cheta's. Die de dragers zijn van de input die tot ons komt. En die doen verder niet veel. Die dragen even. Dat komt binnen. Daar was een chetaatje. En ik deed niet zo hard dat u er erg van schrok. Dus dat komt gewoon binnen. Verder niks. Daarom worden die ook wel wortelloos genoemd. Die hebben niet veel stabiliteit. Die worden niet aan elkaar gelegd. Die komen en gaan. Maar wat wel belangrijk is, dat je er een kaartje bij kan en dat er een aardje bij kan. En de VK's, dat is Vipaka, dus de resultante van Kusala, van heilzame daden uit het verleden, of de resultante van onheilzame daden uit het verleden. En die heilzame, die met dat kaartje. Ja, even kijken, dat komt hier. Die heilzame, die worden in de boekjes aangeduid, dat zijn de aangename. En de onheilzame, dat zijn de onaangename. En dat hangt van het object af. Als ik mijn hoofd stoot, dan komt er dus dat harde object tegen me aan. En dat wordt dan een onheilzame resultante. En op dat moment kun je gewoon even denken, dat is per definitie zo. En later ga ik de wet van het karma volgende keer nog uitgebreid bespreken.
Maar aangenaam kan ook onheilzaam zijn.
Als karma, cheta. Maar als vipaka, dan wordt aangenaam met heilzaam. Dus het leed dat ons komt, dat komt altijd als vipaka, als gevolg. En als iets onheilzaam was, karma, misschien met plezier, maar dan lijden we eraan. Als we hier opium nemen, ja, dan lijd ik er nu aan, omdat ik nu geen opium heb, bij wijze van spreken. Dus dat maakt het verhaal ietsje ingewikkelder, maar zo is het. Nou, dan staan er rechts van die dubbele streepjes, dat is alleen maar een spatiebalk, staan er nog 5. Dat is voor het onderzoek van de input. En die VR, dat is voor de ontvangst van de input. En zometeen in het cognitieve proces zal duidelijk zijn hoe die gebruikt worden. Oh ja. Dan die bovenste rij. Die is heel erg belangrijk. Omdat uw baseline daaruit bestaat. En wat is de baseline? Abhidhamma beweert, dat is een nieuw stukje les, dat ons, tijdens ons hele leven is er één cheta die de overhand heeft. En die, daarmee worden we geboren. En die is er de hele tijd eigenlijk. Behalve als je waarneemt. En als er dan een waarneming komt, dan vloekt er iets op. En dan gaat het weer weg en dan ben je weer in de baseline. Dus het basisgevoel, basismuziekje van ons leven. En dat kan. Ja, dat verschilt per persoon. En daarom, volgens de traditie waar men in reïncarnatie gelooft, daarom mediteren we om te zorgen dat in ons volgende leven die ietsje beter is. Ik ben zelf agnosticus ten aanzien van de reïncarnatie. Dus je kunt ook mediteren voor in dit leven. Maar als je toevallig gelooft in de reïncarnatie, is dat juist, en dat leg ik straks ook beter uit. Nou, en daar zitten we weer in, dit plezier, de wetendheid en het initiatief. Dat is helemaal gespiegeld aan die kaas van de vorige slide.
Is dan die basis zeta, is dat dan een resultante?
Ja.
Dat wil zeggen een gevolg.
Ja, het is een gevolg van dit leven. Als we doodgaan, dan heeft dat gevolg dat het geboortecheta van het volgende leven de eerste is. En die blijft ons hele volgende leven bestaan. Maar zonder het geloven in reïncarnatie weten we al, als je twee broertjes, of een broertje en een zusje hebt, dat die een totaal andere persoonlijkheid kunnen hebben. Mensen met twee kinderen weten dat. En dat is heel interessant. Dus dat heeft ook te maken met dat per persoon scheelt. Sommigen, die hebben bijvoorbeeld de S erin, die hebben vreugde in hun basis, in hun baseline. Dat is een heel andere persoonlijkheid dan wanneer je geen vreugde hebt in je baseline.
En kun je die weten? Kun je weten wat jouw theta is? Jouw baseline?
Ja, ik denk als je genoeg gemediteerd hebt wel. En als je iemand daar onderzoek naar doet, kan die dat. Ja. En een psycholoog die zegt ook wel eens, ja, jij bent veel gericht op vreugde. Of juist dan ga je meestal niet naar de psycholoog. Tenzij het te erg wordt. Je bent gericht op negativiteit. Nou, dat kan.
Maar daar kan je niks aan doen dan?
Daar kun je niks aan doen. Maar waar je wel wat aan kan doen, is op de momenten dat er iets gebeurt en dat je moet handelen, dat je dan wel mindful bent. En dat je dan wel de juiste handeling doet. Dan heb je daartussendoor nog steeds dat beetje vervelende gevoel. Een mooi boek van Cornfield of Goldstein. Die zei, ja, ik heb een kennis. Die is een doza-type. Die heeft dus veel afkeer in zich. Maar die is wel verlicht. En toen ging ze naar het vliegveld. Verdorie, moeten we nu alweer wachten op de bus. Verdorie, moeten we nu alweer wachten op dat vliegtuig. En toen zei ze daarna, moet je mij eens horen. Nou, dat is het verlichte gedeelte ervan. Maar je zit wel steeds nog met die gevolgen. Het is dan minder erg. Ja.
Dat is eigenlijk, in het gewone leven noem je een geaardheid. Iemand die optimistisch van aard is of iemand die naar de zwarte kanten kijkt.
Ja.
Iemand
nou, die... En dat wordt bepaald door je baseline.
En dat is een vaststand iets.
Ja.
Dat kun je niet zelf eventjes aan werken.
Nee, dat was de...
Ja.
Maar je kunt er wel aan... Nee, dat kan niet. Maar je kunt er wel aan werken dat als je handelt... En waarneemt, en als het cognitieve emotionele proces draait, dat je op dat moment een andere zonnebril opzet.
Omdat je het inzicht hebt dat je zo bent.
Dat hoef je nog niet te hebben. Je kunt gewoon werken dat je een goede zonnebril op hebt als je handelt. En dan wordt het tijdens het leven al veel prettiger. En in het volgend leven kun je dan een betere baseline krijgen.
Ja, als ik mijn zonnebril opzet, vind ik het meestal leuker eruit zien inderdaad.
Ja, nou, en dat kun je dus doen door mindfulness, loving kindness te oefenen.
Ja.
Want die baseline, die voel je nauwelijks. Die baseline, dat is als in een diepe, droomloze slaap. Maar hij beïnvloedt je wel. Hij beïnvloedt je, wat komt er opzetten? Oké. En daarom is het onhandig als je een baseline hebt gericht op afkeer. Want er komen in je handelingen en in je welbewuste bewustzijn, komen die vervelende handelingen steeds op. En daar kun je aan werken. Maar je moet waarschijnlijk iets harder werken als je negativiteit in je baseline hebt, dan wanneer je positiviteit hebt. Trouwens... Ja.
Dan, je wordt opgevoed door opvoeders, je ouders of andere mensen. Jij zegt dan eigenlijk, je hebt een baseline, daar word je mee geboren. En hoe zij ook opvoeden, dat is niet te veranderen. Ze kunnen dat kind niet veranderen.
Ja, maar het gedrag van het kind wordt wel veranderd. Want die baseline is alleen maar een smaakmaker. En het is niet de absolute bepaling wat er gaat gebeuren. Dus als je veel positieve cheta's opvoedt of mediteert, dat is een soort zelfopvoeding, dan verander je wel je gedrag.
En ook als die ouders een slechte evolutie hebben.
Ja, dan ga je de andere kant op. Je kunt dus ook iemand opvoeden met allemaal rode en paarse cheta's.
Ja.
En dat zien we helaas ook gebeuren.
Ja.
Daarom is het zo belangrijk, opvoeding is heel belangrijk. Wat ook heel belangrijk is, de juiste vrienden te kiezen. En
invloed.
Ja.
Het zou dus kunnen zijn dat je kunt gaan bekijken of in die baseline bepaalde aspecten zitten wat iemand tot een moordenaar maakt. Dat daar gewoon een baseline is.
Nee, maar het is niet zo interessant. Heb je baseline nou eenmaal? En ga maar werken. Dat je tijdens je karma-acties alleen maar positieve cheta's hebt. Want daar kun je aan werken.
Nee, maar ik bedoel te zeggen gewoon dat moordenaars bijvoorbeeld bepaalde baseline hebben die overeenkomt.
Ja, dat zou je onderzoek naar kunnen doen.
Ja.
Dat is
gewoon
dat iedereen met die baseline
wordt
behandeld.
Ja, en in de jaren 70 was een wetenschapper Buikhuizen die deed, misschien kennen sommigen van u nog, die wilde genetisch kijken of moordenaars, of zeg maar criminelen, bepaalde genen hadden. En die man werd weggehangen. Hij moest zelfs van beroep veranderen. Hij is nu antiquair geworden. Of dat zal wel een pensioen zijn. Maar. En een paar jaar geleden hadden we op de Koninklijke Academie nog gesprekken over. En verschillende psychologen, collega's van hem, zeiden: ik heb niet hard genoeg opgetreden, opgesproken, om tegen de pers in te gaan dat zijn onderzoek de moeite waard was. Maar toen was dat not done. Niet politiek correct. Omdat men dacht dat alles door de opvoeding kwam.
Ja.
Maar dat is niet zo. Het komt half door de opvoeding, half door de genen.
Mag ik maar vragen? Mensen met een bipolaire stoornis bijvoorbeeld, kan je, dan heb je net het idee dat die baseline switcht steeds. Of is dat,
nee,
dat ligt daar overheen?
Nee. Maar daar komen we ook nog op.
Ja?
Even kijken, dit hebben we al gehad. Ja, die twee hebben we al gehad. Aankloppen bij de vijf zintuigen deur of aankloppen bij de mind deur. En dan zijn we nu klaar voor het proces.
Ik had het vorige keer niet en gebruik iedere keer het woord cheta. Is dat is een bewustzijnsmoment?
Ja, een bewustzijnsflitsje op één moment. En de chetasika's die bepalen de kleur, de sfeer van dat bewustzijnsflitsje. De gevoelens, de emoties, dat zijn allemaal de chetasika's. Maar er zijn veel meer chetasika's dan emoties, namelijk concentratie. Wordt normaal niet gezien als een emotie, maar is wel een hele belangrijke chetasika. Ja, en dat is dus eigenlijk, dit is het plaatje. Hier ziet u ze nog, de chetas die gaan naar rechts in de tijd. En de chetasika's zitten er allemaal onder. Oké. Nou, ik heb al gesproken over de baseline en in het Pali heet dat Bhavanga. En het is niet alleen hetzelfde muziekje, het is ook nog hetzelfde beeld dat we erin hebben. Er schijnt ook nog een beeld in te zitten. Het interessante is dat in modern MRI, fMRI-onderzoek, vindt men wat men noemt het default mode netwerk. Dat er een soort default is. Waar we steeds naar terugkeren. En wanneer is de default niet aan? Die is niet aan als we iets zien of iets horen. Dan gebeurt er iets anders. Maar komen die prikkels niet tot ons, dan komen we weer terug naar de default. Dus dat lijkt te kloppen met de Abhidhamma. Maar er is nog veel werk voor nodig om dat allemaal precies uit te zoeken. Maar zelfs dus hetzelfde object. Dat is wel interessant.
Maar die zou je dan kunnen bepalen als je slaapt?
Nee.
Nee, in een droomloze slaap.
Ja, ja. Ja.
Nee, precies. Dus. Nou, als je iets wilt doen, en ik beperk me hier even tot het dierlijke gedrag, eten, vermijden, opgegeten worden of je willen voortplanten, dan moet je iets doen, en de mensen hebben nog veel verfijnder gedrag daaraan toegevoegd, dan komt er een wolkje van activiteit daarboven, en dat is de viti. En er zijn twee soorten viti's, namelijk die voor het lichamelijk gedeelte van de zintuigen, en de andere voor het geestelijke gedeelte van de intuïtie. En ik noem ze maar even een R-viti en een N-viti. En de R-viti bestaat uit 17 chetas, de N-viti uit 12. En iedere keer is het weer met 7 in het midden, 8 plus 7 plus 2, hier is 3 plus 7 plus 2. En die 7, daar draait het om. Dat is het hoogtepunt van de viti. Hier zit je karmisch zijn werking, dat bepaalt wat je gaat doen. En daarmee wat er in de toekomst gebeurt. Die 8, dat is een opwarmertje en dat is een uitzettertje. Een afbouw. Nou, ik ga heel even door. Hier heb je dan de RVT en hier de NVT. En hoe komt dat? Die erfitie die duurt wat langer om op te bouwen, omdat al onze zintuigelijke input van de gewone zintuigen, dan moet het uit de lucht, ja, moet naar mijn trommelvlies gaan, en dan komt het binnen. En dan moet er nog heel wat gebeuren. Voor het visuele gedeelte is dat bekender. Het visuele input komt op mijn retina, dat is al een stukje hersens. En dan gaat het naar de V1 en dan naar de V2, die zit achter in mijn hoofd. En dan gebeurt er ontzettend veel voordat het echt bewust is. En dat gebeurt hier allemaal. En als het van buiten moet komen, duurt het lang voordat het binnen is. Als het al binnen was, als het al in de geest was, dan duurt het niet zo lang meer. Want het was toch al in de geest. Want die Nama-input, de Eiffeltoren, ja, die zat al in de geest. En dat duurt dan niet meer zo lang.
In de herinnering.
Ja. Die hoeft niet van buiten te komen. Maar die zit, zeg maar, in je brein al. Potentieel. Ja, dit hoort bij elkaar. Maar het is alleen nog maar een eenheid. Dit is nog geen cognitie. Die is iets ingewikkelder. Dit is alleen maar de input. Nou, en ik had al gezegd, die eerste 7 zwarte, of waren het er 8? 8 zwarte was de opbouw, dan komt de essentie en dan de afbouw. En die 7 essentiële, wordt ook wel de Javana genoemd, daar zit het karma in. En die heilzame of onheilzame chitasika's, die worden volgens het model daar gebruikt. In het begin worden alleen maar technische dingen gebruikt. Wat ook leuk is, dat die 17 allemaal hetzelfde object hebben. Dus dat hamert erin. En bij die Javana hebben ze allemaal dezelfde toestand. Dus er zit lust in. En dat komt dan 7 keer, komt die lust. Ik ga straks even een stukje muziek laten horen waar dat goed tot uiting in komt. Maar je kunt ook in die 7 innerlijke rust hebben. En dan spreid je die innerlijke rust uit. Nou, dan gebeurt er weer heel iets anders. Maar het is mooi, het is interessant, dat ons lichaam-geest-constellatie zo'n herhaaldinges heeft, om het even goed in te peperen.
Kan ook een nadeel.
Ja, dat is ook een nadeel. Ja. Maar daarmee hebben we het ver gebracht in de evolutie. En nu zijn we zover dat we overgeconditioneerd zijn. Nu moeten we ons herconditioneren door middel van meditatie. En het interessante is, dat was al 2500 jaar geleden, was dat ook al zo. Ja. Het valt dus nog mee dat we het zo lang nog hebben volgehouden. Maar nu moeten we echt aan het werk, want nu begint het gevaarlijk te worden. En hier zien we hoe die opbouw gaat. Die opbouw waren 8 cheta's. Nou, en voordat zo'n Viti begint, zit je in de baseline. Dan hebben we allemaal beetjes van de baseline, afhankelijk van jouw persoonlijke baseline, want jij benadrukt dat het persoonlijk was. En dan krijg je, die baseline wordt nog 3 keer herhaald. Eerst gewoon, en dan gaat die trillen, want er is iets aan de hand. Dat is die B met een tilde erop, de Spaanse nier. En de derde, dan gaat de baseline weg. En dat staat ook letterlijk in de laatste 5 jaar hersenonderzoek, dat de default mode network van het brein, dat gaat omlaag op het moment dat er cognitie komt. Nou, het is toch al wonderlijk dat die meditatoren van 250 voor Christus iets dergelijks al gezien hebben. Nou komt D5. En hij klopt aan de deur. En dan zijn de zintuigen even alert. Hé, er is iets. Dan is het de VC. En in dit geval, VC is voor zintuigelijke input. Oh ja, flitsje. Dat komt tot ons. En A, dat is akusala, dat is een onprettig iets. Ik zie dus iets wat onprettig is. Dan moet die input geregistreerd worden. Dat is de VR voor registratie. En dan, dan wordt die ingeschreven. Hier bij de faculteit hebben we een ontvangstgoederen. Nou, dat wordt dan... eerst moet de postbode kloppen. Dan doet ontvangstgoederen open. En dan wordt het geregistreerd. Dan wordt er onderzocht. Hey, wat moeten we daarmee? En dat is de VI van investigation. En dan de D is determination, bepaling. Ja, en dat is dezelfde als de DN. Want als bepaald is wat het is, ja, dan wordt het natuurlijk doorgegeven aan de rest van je mind om er iets mee te doen. Maar dit is een proces waar we niet zoveel aan kunnen doen. Dat gebeurt gewoon. En er zit ook geen karmisch effect in.
Dat is een hele domme vraag. Maar dat aankloppen bij de vijf zintuigen, dat deken gebeuren.
Ja.
Als dat nog niet gebeurt, dus hoe weet ik die beetjes dan dat ze moeten komen?
Nee, de beetjes die zijn de hele tijd.
Dus het zou kunnen zijn dat je 800 beetjes achter elkaar hebt en dan een keer een beetje.
Ja. En dat wordt ook gezegd, als het geluid te zwak is, dan hoor je het niet eens. En je zit op een rustige kamer, een heel zwak geluidje hoor je, dan valt het niet op. En dan blijf je, dan gebeurt er een klein beetje een golving in je bewustzijn, maar je doet verder niks. Pas als het geluid een bepaalde drempelwaarde overstegen heeft, dan ga je wat doen.
Hoe relateert dit nu aan wat je vorige keer zei, die 7 punten van samenwerking, aandacht, contact?
Die gaan in parallel. Dit is een sequentiële. En er zijn 2, Antonina Raffone die je ook kent, die wijst daar steeds op. Er zijn 2 tijdseenheden. Sommige hersenprocessen vinden plaats binnen de 100 milliseconden. En daarbinnen waarschijnlijk doen de chitasica's hun parallele werk. Andere dingen gebeuren op een veel langere termijn. En in de hersens onderzoek is dat kleine interval van belang, maar ook dat langere interval van belang. En die samenwerking tussen de 7 chitasica's, dat gebeurt hier. Maar er moet natuurlijk ook werk gedaan worden. Overigens, met de Olympische Spelen is die ongelooflijk kleine tijd van een milliseconde al bepalend of je goud of zilver krijgt. Want iemand die had op 3 milliseconden na zijn goud niet gehaald. En was bedroefd. Ja. Ja. Nou. Nu komen de oranje bolletjes. We blijven in de Olympische sfeer. En die oranje bolletjes, die zijn steeds 7 keer hetzelfde. En hier heeft iemand afkeer. Maar hij is ook een beetje slaperig. Een slome afkeer. Hij onderneemt niks. Pas als iemand hem ertoe wijst. Het toe aanzet. Maar je hebt een variant. Iemand heeft lust en plezier. Nou, kun je ook tot handelingen komen. Of je hebt een heilzaam iets met een mooi gevoel en met kennis, dan kom je tot andere handelingen. En nogmaals, en ik ga u zo straks hopelijk even meenemen naar een piano om te laten horen hoe indringend dat kan zijn.
Hey,
ja?
Bij dit...
Ik zie niet wie spreekt. Ah ja, Sylvia.
Dezelfde
state.
Waarom zijn het
er dan 7? Als ik een spijker moet intikken, ja, dan moet ik 7 keer dat doen om effect te hebben. En componisten die ik straks laat horen, die weten dat al intuïtief, dat je er iets in moet hameren. Dat is eigenlijk het antwoord. Nou, dat is niet zo gek. Onze hersenen, die werken als de verkiezingen in de Verenigde Staten. Je kunt een aantal goede circuits, nou ook bij ons, maar in de Verenigde Staten heb je, als een president wordt gekozen, een heel circus En dan kun je gewoon je krachten maken. Nou, er komen een aantal staten die goed zijn. En een ander aantal staten die op een andere kandidaat stemmen. En waar ik eigenlijk op heen wil, is dat wat we doen is een stochastisch proces. Dat wordt mede door toeval bepaald. En de meeste stemmen tellen. En dat herhalen, dat vermeerdert veel van die stemmen. Maar dat is ook heel, heel gewoon in de hersenonderzoek. Nou, één neuron, die kan niet harder een bericht doorgeven dan die kan. Die kan maar op één manier klikken. Maar als er nou iets dringends is, dan gaat hij op één manier klikken, dan doet hij dit. En dan worden we wakker. Dus dat zit allemaal ingebouwd in ons brein.
Alleen, hoe ontdek je dat er zeugen zijn? Want kijk, die
ja, nee, dat moet je met een korreltje zout nemen. Dat is het model.
Want die opbouw kun je onderscheiden, want het zijn elke keer verschillende. Dus dan weet je, ik kom nu in andere.
Ja, nee, maar dat is een interessante vraag. Maar dus ik heb je vraag nu beantwoord. Waarom moet het herhaald worden? Ja. Nou, zo doen je neuronen het ook. Dat heb je vastgehaald ook bij neurologie. Ja, en die afbouw, ja, daar worden die VH'tjes voor gebruikt, maar die andere kunnen ook gebruikt worden, dat is verder even niet zo interessant. Nou, en dit was de Viti die input had van buitenuit. Dan heb je ook nog de Nama-Viti voor de geest, en dan zijn er maar drie. En ja, de Bhavanga die trilt en gaat weg. En dan wordt meteen aan de minddeur geklopt. Omdat dat object, het signaal dat er dan komt, was al klaar. En dan krijg je meteen de Javana gevolgd door de registratie.
Komt dan het signaal van binnenuit?
Ja. Ja, die Eiffeltoren komt van binnenuit. Hè? Ja. Even kijken, die afbouw, die is interessant, want het zou kunnen dat uw bhavana, uw baseline, dat die positief gekleurd is. Wat nu onmogelijk is, is dat je een cheta hebt met plezier erin, aangenaam, onmiddellijk gevolgd door een cheta die onaangenaam is. Er moet altijd een cheta die neutraal is ertussen zitten. Anders is de overgang te groot. Nou, waarom dat zo is, weet ik niet, maar dat wordt gezegd. En als deze nu dosa, dat is zeker onaangenaam. Als je onmiddellijk over zou gaan tot de B'tjes en u het geluk heeft om een B met positief gevoel te hebben, dan zou je een discontinuïteit hebben van negatief gevoel naar positief gevoel. En daarom moeten hier dan twee dingen tussen zitten die neutraal zijn. Oké, nou dat hoort
maar
allemaal.
Maar die V staat voor onderzoek, is positiviteit. Je kan niet naar negativiteit ineens of andersom.
Ja.
En dat stukje wat er dan tussen zit, daar staat V, is onderzoek.
V, nee, dit is Vipaka.
Oké.
Die Vipaka dingen die in het schema van N89 staan, die wordt daarvoor gebruikt. Maar die moet dan neutraal zijn. Wat wel zou kunnen, als uw baseline neutraal is, dan kunnen deze ook positief zijn, want het is mogelijk om hier positieve te hebben. Dat is de VKIS met somanassa, met plezierig gevoel. Want van negativiteit. Nee, even kijken. Nee, dat kan ook niet. Nee, het kan, als je dit positief was, dan kan deze ook positief. En dan ga je naar je neutrale baseline. Maar u kunt dat zelf allemaal uitrekenen wat er mogelijk is. Als je maar weet de wet van min naar plus, kun je niet in één keer gaan. Er moet nul tussen. Dat is alles. Ja, nogmaals, dat is het model. Nou, dan ga ik nu het cognitief-emotionele proces maken. Die viti was maar een eenheid. Maar die viti's komen achter elkaar. Hier begin je met een input van de wereld, van je zintuigen. Dan komt er een namaviti van je geest. En die roept het geheugen aan. Hè, bijvoorbeeld, we zien dit. Het zien, dat is de rupa viti. Dan wordt in ons geheugen gegraafd. Oh, hier ken ik wel een boek. Een beetje versleten. Naam, Abhidhamma boek. Betekenis, ja, daar krijg ik een college uit. Even grofweg gezegd. En in de cognitieve psychologie kent men deze vier ook. Nou, en alles is steeds ingebed in de baseline. En dat is dus een sequentie van geboorte chetas. En hier zie je dus een compleet golfje. Zo'n enkele viti is niet voldoende. Dat is alleen een eenheid ervan. Maar vier van die eenheden op deze manier is het proces en dan gaat de baseline. En wat is uw leven nou? Je wordt geboren met die ene cheta. Nou, dat maakt je baseline. Dan krijg je een proces weer een baseline. Proces baseline. En dan ga je dood met diezelfde ene cheta van je baseline. Maar dan, de javana, de laatste oranje, die bepalen wat er na de dood gebeurt volgens de traditie. Waar ik dus agnostisch over ben en dat gaat zo. Nou, ik heb al genoeg over de baseline gesproken, maar wat interessant is, hier zien we de viti, de laatste viti van ons leven is ietsje korter. Omdat we gaan daar dan dood, net voordat die eigenlijk afgelopen zou zijn. En de kleur van die nieuwe, ja, dat is eigenlijk nog de kleur van die oranje. En als je dan goed gemediteerd hebt, want dat was uw vraag, nou, dan ga je volgend leven ietsje beter beslagen. En hij is...
Dus als je een auto-ongeluk hebt en je laatste blik is doodsangst, dan heb je pech in het volgende leven.
Ja.
Ja. Nee, je moet mindful rijden en ja. Mindful sterven.
Dat kan ook.
Maar dan zeg je sterven en dan
ja.
Ga je zacht.
Ja, dus daarom, hier zien we het belang van mediteren. Hoe meer je dat gedaan hebt, hoe voorzichtiger je rijdt enerzijds en hoe voorzichtig, hoe mindful je kunt sterven.
Ik wou nog vragen, want je zegt van geboorte tot je dood, maar moet het eigenlijk zijn vanaf conceptie tot de dood?
Oh. En men zegt ook dat geboortebewustzijn begint bij conceptie. Maar ik denk, dat zei met de verharen wel eens, maar ik denk, je moet bewust zijn. Al die cheta's veronderstellen een zeker bewustzijn. Bijvoorbeeld, als ik hier loop en ik trap per ongeluk op een heel klein spinnetje wat ik niet eens zie, dan heeft dat geen negatief karmisch effect. Maar als ik expres op een spin trap, dat heeft karmisch effect. Ja, de Jains, dat is een andere religie in India, die geloven wel dat als je per ongeluk op een spinnetje trapt en je trapt hem dood, dat je dan slechte gevolgen daarvan krijgt. Daarom hebben de Jains priesters, ze hebben altijd een bediende en die stoppeert de weg voor hem. Ja, wat natuurlijk onzin is, want die bediende trapt dan nog op veel meer spinnetjes. Dus, maar goed, zo ik geef u ook de kleur mee van hoe het is.
Maar een klein kind kan nog niet werken aan bewustzijn.
Nou, op een gegeven moment krijgt een klein kind bewustzijn.
Maar dan is hij al geboren.
Nee, ouder, veel ouder.
Ja.
Ja.
Ik denk dat je bewustzijn verwisselt met de rijpheid van de hersenen. Aan het brein is natuurlijk gewoon een antenne die werkt.
Nou, ik wil eigenlijk liever niet hierover discussiëren, want dat is open, ja, dat leidt te veel af, maar ook, het is niet bepaald, dat mag je, jij mag de theorie verfijnen, want ik heb vorige keer gezegd, de Abhidhamma is niet af. Het is net zoiets als natuurkunde en moeten we nog uitbreiden. Dus waar begint dat? Ik weet wel dat kinderen die naar klassieke muziek luisteren in de buik, die krijgen een andere ontwikkeling dan kinderen die naar rockmuziek luisteren in de buik. Of die naar geen muziek luisteren in de buik. Dus er gebeurt al wel wat. Maar of dat bewust is of niet, weet ik niet. Maar ik denk dat de kind toch al, zeker in de laatste maanden van de zwangerschap, zeker bewustzijn heeft. Maar dat denk ik maar. Freud zou het met me eens zijn, want die zegt, ja, je schrikt zo als je eruit komt. Allemaal koud en heel licht. Dat is ons eerst trauma. Maar goed, of die gelijk heeft, dat moeten we ook verder uitzoeken.
Bert Keizer zegt iets anders. Bert Keizer zegt, de indruk komt
Ja, we wouden nu even pauze houden. Ik stel voor dat we 5 minuten minder pauze hebben, tot 3:05. Maar wie even geïnteresseerd is in dat akkoord wat ik net noemde, die kan even meelopen naar de piano met mij. Dat is vlak bij de koffiemachine.